We willen nu als schriftlezing met elkaar lezen uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. En de titel is, in de Bijbel in gewone taal lees ik hem voor, De Farizeeër en de Tollenaar. Jezus gaf nog een voorbeeld. Dat was bedoeld voor mensen die zichzelf beter vinden dan anderen. Jezus zei, een Farizeeër en een tollenaar gingen naar de tempel om te bidden. De Farizeeër stond trots rechtop en hij begon te bidden. God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, want die zijn oneerlijk. Ze stelen en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Ik betaal belasting aan de tempel over al mijn bezit en ik vast 2 keer per week om u te eren. Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de tempel. Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij huilde en zei, God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij. Luister naar mijn woorden. Toen de 2 mannen naar huis gingen, was de tollenaar bevrijd van zijn schuld. Maar de Farizeeën niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken. Tot zover deze schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Nicky Manot.
Broeders en zusters, gemeente. Ik wil meteen met een vraag beginnen. Gewoon een eenvoudige vraag. Hoe word je een vriend van God? Dat is de vraag waar ik het met u vanmorgen over wil hebben. En het is niet zomaar een vraag. Het is een belangrijke vraag. Waarover veel misverstanden bestaan. Heel veel mensen denken dat je alleen maar een vriend van God kunt worden door aan zijn maatstaven te voldoen. Weet u, zij denken dat wij Gods vriendschap moeten winnen door bijvoorbeeld een onberispelijk leven. Veel vormen, lieve mensen, van godsdienstig leven zijn op die gedachten gebaseerd. Ook, helaas, binnen de christelijke geloofstraditie zijn er mensen die zo denken. Misschien wel zonder er zelfs bewust van te zijn. En daarom is het belangrijk dat we een duidelijke visie hebben op de fundamentele vraag hoe je een vriend van God kunt worden. En nogmaals, hoe word je een vriend van God? Voor een antwoord op die vraag hebben we geluisterd naar de schriftlezing uit Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. En in deze gelijkenis gaat het over 2 mensen... die allebei naar de tempel gaan om te bidden. Maar weet je, het zijn wel 2 uitersten. Ze vormen elkaar absolute tegendeel. De een is een Farizeeër. En wij denken dan onmiddellijk een huichelaar. Iemand die zich mooier voordoet dan hij is. Een vrome kwal. Maar in Jezus' dagen was dat anders. De Farizeeën vormden een bepaalde stroming in het toenmalige Jodendom. Het waren hele godsdienstige mensen. En ze stelden zich ten doel om zo precies mogelijk alle geboden die God in de Bijbel gegeven had in praktijk te brengen. En daarom had iedereen in Jezus' tijd respect voor hen. En de 2e tempelbezoeker waar Jezus over vertelt is een tollenaar. En tollenaars, weet u allemaal, waren een soort belastingambtenaren in dienst van de Romeinse overheid. En ze stonden bekend om hun corruptie. Ze sjoemelden met tarieven en lieten de mensen veel te veel betalen. En het boventallige geld staken ze in hun eigen zak. Weet u, om die twee redenen. Hun samenwerking met de vijand en hun corruptie werden ze algemeen gehaat en veracht. In de synagogen waren ze niet welkom. En op straat werden ze met de nek aangekeken. Het waren mensen die zich om God en gebod bekommerden. En om begrijpelijke redenen, lieve mensen, een hele slechte morele reputatie hadden. In het evangelie worden de hoeren en de tollenaars nog wel eens samen genoemd. Weet u, niet toevallig natuurlijk. Want ze leiden allebei in moreel opzicht een verwerpelijk leven. En in veel gevallen zullen de hoeren en de tollenaars elkaar ook wel gekend hebben. Want zij vormden het uitschot van de toenmalige Joodse samenleving. En in het verhaal van Heer Jezus gaan deze twee mannen naar de tempel om te bidden. Een fariseer en een tollenaar. En broeders en zussen, en let nu eens op. Wat bidden zij? Hoe bidden zij? Je gebed. Laat doorgaan zien wat er in je hart leeft. En het is mij opgevallen dat je aan iemands gebed kunt horen waar hij of zij in geestelijk opzicht staat. Want het gebed openbaart de toestand van je hart. En bij het gebed van de fariseer is dat direct al duidelijk. Want hij loopt als het ware met geheven hoofd de tempel binnen, gaat vooraan staan, als het ware met zijn duimen achter het vestje van zijn driedelig kostuum. En maakt zo zijn opwachting bij God. Heere God, hier ben ik. De goede, brave, vrome fariseer. Ik dank u dat ik zo'n prima mens ben. En dan somt hij even zijn verdiensten op. Ja, hij vast niet één keer. Nee, hij vast twee keer per week. En hij geeft stipt de tienden van al zijn inkomsten. Daar heb je het al, denk je. Brave Hendrik, demonstreer eventjes zijn vroomheid. Maar broeders en zusters, wacht eens even. Vast u. Twee keer per week. Weet u wel wat dat betekent? Vasten is een oefening in zelfdiscipline. Een teken van berouw en verontmoediging. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament komen we veel mensen tegen die vasten om God te zoeken. En de fariseeën in het verhaal van Heer Jezus vast twee maal per week. Weet u, dat is niet niks. Weet u, ik heb daar respect voor. En bovendien geeft hij stipt tienden van al zijn inkomen. Hoeveel procent, lieve mensen, hoeveel procent van ons inkomen bestemmen wij voor het koninkrijk van God? En als wij dat doen, doen we dat uit liefde? Of meer van, ik heb het nu eenmaal beloofd. Het moet maar. Als u niet meer kunt meten met de fariseeën in deze dingen, kijk dan ook niet op hem neer. Want pas op, want voor u het weet, zegt u precies dezelfde dingen als hij. O God, ik dank u dat ik niet zo'n vrome kwal ben als die fariseer. Weet u, lieve mensen, dan bent u een fariseer in de jas van de tollenaar. En dat is nog veel erger. Ik weet zeker, als de fariseer hier in de gemeente Harderwijk was, zou hij ongetwijfeld een alom gerespecteerde oudeling of diaken zijn geworden. Maar toch zegt Jezus dat God niet blij is met de houding van deze fariseer. Waarom niet? Omdat hij zichzelf zo goed vindt en zichzelf zo hoog heeft. En dat er van God zelf, voor Gods liefde en genade in zijn leven, helemaal geen plaats is. Het is allemaal ik. ik en nog eens ik. Wat de klok slaat. Hij is volkomen zelfgenoegzaam. Zelfvoldaan. Zelfgericht. Hij zegt dan wel, o God, ik dank u. Maar eigenlijk bedoelde hij dat God hem wel bedanken mocht. Dat hij zo'n prima dienaar van hem was. Wel gefeliciteerd, Heere God. Dat u mij tenminste nog hebt. En met diepe verachting kijkt hij neer op de andere mensen. Op rovers. Onrechtvaardigen. Echtbrekers. Of die tollenaar. Maar helemaal achter in de tempel. Gelukkig is hij een heel betere mens dan dat schorem daar. In feite is zijn gebed alleen maar een opsomming van zijn eigen goedheid. Hij heeft de Heere God als het ware niets te vragen. In wezen heeft hij de Heere God helemaal niet nodig. Hij kan het zelf wel. Is dat niet het grote gevaar, lieve mensen, dat ook christenen vandaag bedreigt? Dat je bij jezelf denkt, ik ben toch wel een voortreffelijk mens. Ik ga elke sabbat naar de kerk. Ik geef aan goede doelen. Ik geef mijn tienden. Ik bid en dank aan tafel. Prima christen toch. Wat wil God nog meer? Ja, wat wil God nog meer? Zulke mensen vergeten het allerbelangrijkste. Het hart. Wat God nog meer wil, broeders en zusters, is ons hart. Is onze liefde. En hij verlangt ernaar dat wij hem lief hebben met ons hele hart. En hij verlangt ernaar dat hij door zijn Heilige Geest in ons hart mag wonen. Om van binnen uit ons leven te vernieuwen. Hij verlangt ernaar dat hij zijn goddelijke liefde in ons hart kan laten groeien. Zodat we niet meer met diepe verachting neerkijken op hoeren, op verslaafden, op zwervers, op thuis- of daklozen. Maar in plaats daarvan een gevoel van ontferming krijgen voor zulke mensen. Want God is liefde bewogen over alle mensen die van hem zijn afgedwaald. En, weet je, en voor die liefde, voor die bewogenheid van God is in het hart van de farizeeër helemaal geen plaats. Weet je, hij heeft genoeg aan zijn eigen godsdienst. Weet je, hij heeft genoeg aan zichzelf. In feite is zijn godsdienstig leven alleen maar een middel om zijn eigen ik te strelen en te bevestigen. Verder komt hij niet. Het is in één woord, lieve mensen, ja, het is in één woord religie. Religie waarmee hij de leegte in zijn hart probeert te vullen. En dat lijkt hem nog aardig te lukken ook. God is voor hem. God is voor hem geen persoon die hij lief heeft. God is voor hem meer een soort zakcalculator. Een computerprogramma. Dat zijn verdiensten optelt. En uitrekent hoeveel hij uiteindelijk waard is. Als hij aan het eind van zijn leven komt. Dan zegt hij, ik heb altijd goed geleefd. Ik heb ieder het zijne gegeven. Met mij komt het wel goed. Kunt u zich dat voorstellen? Met mij komt het wel goed. Maar wat is dat? Een grote vergissing. En zo'n houding wordt wel aangeduid met de woorden eigen gerechtigheid. En de Bijbel zegt dat zulke eigen gerechtigheid voor God niet meer waard is dan een versleten poetsdoek uit de zak van de voddenman. Al onze gerechtigheid zijn voor hem als een verdoezeld kleed. En waarom? Gewoon omdat de liefde daaraan ontbreekt. Omdat de kern, het hart eraan ontbreekt. Omdat het allemaal ikgericht is. Want in het licht van wie God werkelijk is, de hoge en heilige God, blijft er niets van over. Eigen gerechtigheid, lieve mensen, is daarom niets anders dan prullenbakgerechtigheid. En de Heer Jezus zegt dan ook dat God niet blij was met de houding van de fariseer. Deze man vroeg niets van God en hij kreeg ook niets. Hij ging met empty hands, hij ging met lege handen naar huis. En wat een verschil. Wat een verschil met de tollenaar. En nee, lieve mensen, ga jezelf nu niet vereenzelvigen met de tollenaar. En ga zijn levenswijze niet vergoeilijken, omdat hij tenslotte toch berouw kreeg. Weet u, de tollenaar had een godloos leven geleid. Hoe je het wendt of keert. En dat is erg. Alleen er is iets gebeurd met de tollenaar. Want anders zou hij zich natuurlijk nooit in de tempel hebben laten zien. Want had de man er eigenlijk te zoeken? Dat kwam hij anders nooit. Weet u, en dat, toen ik dat verhaal las, dat intrigeert mij. Wat is er met die man gebeurd? Op de een of andere manier is hij tot bezinning gekomen. En heeft hij waarschijnlijk in de spiegel gekeken. Misschien, ik weet het niet, is hij wel ernstig ziek geweest. Misschien heeft hij wel een ernstig ongeluk gehad. Ik weet het niet. In elk geval is er iets in zijn leven gebeurd waardoor hij zichzelf in een nieuw licht is gaan zien. En toen kwam hij tot de conclusie dat hij een grote stommeling was. Dat hij zijn leven aan het vergooien was. En dat hij hoog spel speelde. Want als hij zo door zou gaan en hij zou op een gegeven moment voor de troon van God verantwoording van zijn leven af moeten leggen, dan zou hij niet weten wat hij zeggen moest. Dan was alles verloren. Zijn aardse leven en het eeuwig leven bovendien. Hij was gaan inzien dat hij alleen maar als een grote, maar dan ook als een grote egoïst had geleefd. Zonder liefde voor God en zonder liefde voor zijn medemens. Zijn leven bestond eigenlijk ook alleen maar uit ik, ik en nog eens ik. Maar met één verschil. Precies datgene waar de fariseer blind voor was, daar waren de ogen van de tollenaar opengegaan. En weet u, en tegenover dat hele goddeloos leven van hem, was God nog altijd goed voor hem geweest. Elke nieuwe dag mocht hij leven onder Gods zonneschijn. Het teken als het ware van Gods goedheid. Weet u, de tollenaar had zoveel kwaad gedaan en daartegenover had God hem enkel nog maar goed gedaan. Toen de tollenaar daaraan dacht, kreeg hij tranen in zijn ogen. Hij kon het niet meer uithouden. Weet u, hij ging God zoeken. Hij ging naar de tempel en achterin snikte hij het uit. O God, wees mij zondaar genadig. O God, ik ben zo stom geweest. Ik heb mijn leven vergooid. Alstublieft God, vergeef het mij. O God, ik kan niet meer verder. Ik kan u niet meer missen. Ik kan uw liefde niet meer missen. Maar God, er staat zoveel tussen u en mij in. Mijn zonden. O God, vergeeft u mij. Laat mij opnieuw mogen beginnen. Ik wil het over een andere boeg gooien. Ik wil zo graag een goede relatie met u. Mag ik alstublieft uw vriend zijn? Mag ik toch alstublieft uw kind zijn? Mag ik alstublieft een nieuwe start maken en dan samen met u. O God, wees mij zondaar genadig. Weet u, Jezus zegt dat deze tollenaar gerechtvaardigd naar huis ging. De fariseeën niet. En gerechtvaardigd wil zeggen dat God hem vergeving geschonken had. Zo is God, broeders en zusters. Hij doet niets liever dan verloren zondaars, dan verloren zonen en dochters in zijn armen sluiten en aan zijn hart drukken. En hier stopt het verhaal dat Jezus vertelt. Want het is een gelijkenis. En daarin gaat het meestal maar om één hoofdbetekenis. En die hoofdbetekenis heeft in deze gelijkenis te maken met Gods genade voor wie nederig wil zijn en met Gods afkeer van mensen die zich trots en onafhankelijk opstellen. Maar laten we nu even net doen alsof het niet een gelijkenis is, maar gewoon een verslag over de bekering van een tollenaar. Het verhaal stopt. Maar voor de tollenaar is er nog een hele lange weg te gaan. En denk maar niet dat de tollenaar, toen hij thuis kwam, tegen zijn vrouw heeft gezegd: "Nou, Marie, ik heb gelukkig vergeving van mijn zonden ontvangen. Dat is een hele prettige gedachte. Mooi meegenomen, vind je niet? Dan kunnen we nu overgaan tot de orde van de dag. We kunnen er weer even tegen." Lieve mensen, zouden er wel eens christenen zijn die na een dienst met een gebed van schuldbelijdenis en een openbare genadeverkondiging zoiets denken, wel willen profiteren van Gods genade, maar niet willen veranderen door Gods genade? Weet u, dat kan natuurlijk niet. Als je Gods genade leert kennen, dan blijf je niet dezelfde. Want genade geneest je hart. Ja, en verandert je leven. Denk maar eens aan die andere tollenaar die we in het evangelie tegenkomen. Zacchaeus. Weet je, als Zacchaeus Gods genade in zijn leven leert kennen, dan zegt hij: "De helft van mijn bezit geef ik aan de armen. En het geld dat ik de mensen ten onrechte heb afgeperst, dat zal ik niet één, niet twee en ook niet drie, nee, maar viervoudig vergoeden." Er komt een nieuw leven en een nieuwe manier van omgang met God en je medemensen. Want in de ontmoeting met God ontvang je een nieuw hart, een nieuwe gezindheid. God raakt je innerlijk aan. De Heilige Geest komt in je wonen. Je mag ook zeggen dat Jezus Christus woning maakt in je hart. En weet je, dat is het grote verschil tussen de Farizeeër en de tollenaar. De Farizeeër heeft genoeg aan zijn religie. En bij de tollenaar gaat het om een relatie, broeders en zusters. Om een relatie van liefde en vriendschap met God. Om een relatie waarin hij zijn plaats kent als een zondaar die Gods genade nodig heeft. Als een verloren zoon die in liefde wordt aangenomen. Ik denk dat je met behulp van deze twee woorden, religie en relatie, het evangelie heel goed aan anderen kunt uitleggen. En nogmaals, de meeste mensen denken dat je bij God in een goed blaadje moet komen door netjes te leven en geen al te grote bokkensprongen te maken. En de meeste mensen zien God als een rekenmachine die de plussen en de minnen van je leven optelt en aftrekt. En dan bijvoorbeeld de balans opmaakt om te zien of je goed genoeg bent. Wat een vergissing. Hoe kan je ooit goed genoeg zijn, broeders en zusters, als er in je hart geen oprechte liefde is voor God? Voor God boven alles. En voor je naaste als voor jezelf. Hoe kan je ooit goed genoeg zijn als je diep in je hart, net als iedereen, een zelfgericht mens bent, waar je het allemaal draait om ik, ik, ik. En nog eens ik. Christen zijn is geen kwestie, nogmaals, van op sabbat naar de kerk gaan en bidden en danken voor het eten, aan goede doelen geven en een beetje fatsoenlijk leven. Bij echt christen zijn gaat het niet om religie. Nee, maar om een relatie, lieve mensen. Om een relatie met God. En daar mag je mee beginnen. Door bij God te komen zoals je bent. en te zeggen, ik weet dat ik het zonder u niet goed gedaan heb. Maar nu wil ik graag anders. Wilt u mij vergeving schenken? Mag ik een nieuwe start maken? En wilt u zelf, Heere Jezus, komen wonen in mijn hart? Hoe, lieve mensen? Hoe word je een vriend van God? Zo dus. Door je onvoorwaardelijk aan zijn liefde te vertrouwen. Door hem te vragen in je hart te gaan wonen. Door te geloven dat hij zijn belofte waarmaakt. Door het onder zijn leiding in je leven over een andere boeg te gooien. De diepste reden waarom God, de tollenaar en u en mij en alle andere verloren mensen zomaar vergeving en een nieuw begin kan schenken, heeft Jezus in zijn gelijkenis nog niet verteld. Maar Gods woord, de Bijbel, broeders en zusters, is daar volstrekt helder over. En die diepste reden is Jezus zelf. Hij is de Zoon van God. En God was zo goed om hem aan de wereld te geven als verlosser. Jezus kwam naar de aarde om onze zonden op zich te nemen en weg te dragen. Hij was bereid om voor onze schuld op te draaien. Echt waar. Zo lief heeft hij ons. En hij deed dat door te lijden en te sterven aan het kruis. Weet u, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als ik daaraan denk, dan raak ik geëmotioneerd. Echt. Ik kan mijn hart het wel uitschreeuwen. Maar dan denk ik bij mezelf. Daar hangt hij aan het kruis. Voor mij. Iemand. Moet je zich indenken. Iemand. Die nooit geen zonde gekend heeft. Voor u en mij. Tot zonde. Is geworden. En toen hij daar hing aan het kruis. Wat zei hij? Wat zei hij? Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat kunnen ze je niet voorstellen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet u, dat is voor mij de ergste, maar dan ook ergste eenzaamheid die er bestaat. Van God verlaten te zijn. Hij is voor ons gestorven, lieve mensen. Maar gelukkig stond hij op. Uit de dood. Om u en mij. Om ons een nieuw leven te geven. Omdat hij. De levende Heer is. Kan hij ons hart veranderen. En ons leven vernieuwen. En daarom, broeders en zusters. Daarom is hij alleen. Voor u en voor mij. De weg. De waarheid. En het leven. Neem de Heer Jezus aan. Als je persoonlijke verlosser. En als Heer over je leven. Vraag hem of hij door zijn Heilige Geest je leven binnen mag komen. Vraag hem om je hart aan te raken. En je leven te veranderen. Als je oprecht naar God toe gaat. Zal hij zeker je gebed verhoren. Op de dag dat je ja zegt tegen Jezus. Op die dag. Word je een vriend van God. Amen.